Welkom bij Radio Mundel. Dit is Radio Mundel.
Hoi, ik ben Saskia de Haas, schrijver bij Paleis voor Volksvlijt.
Ik ben Ronald Schenk, speler bij Paleis voor Volksvlijt. De komende 8 weken gaat Saskia op verkenning in de Mundel. De wijk die ooit begonnen is als een echte arbeiderswijk. Wie zijn nu de bewoners? En wat maakt de Mundel de Mundel? In 8 afleveringen neemt ze mee. Ze gaat praten met verschillende bewoners van alle leeftijden en met winkeliers. En probeert erachter te komen welke verhalen er in de wijk spelen.
Ik zit nu tegenover Petri van Bracht. Je weet wel, dokter van Bracht. Voormalig huisarts bij dokterspraktijk De Mundel. We zitten in de ontbijtzaal van Kloosterhotel De Zoete Moeder. Petri begint te vertellen over de 35 jaar dat zij als huisarts in De Mundel heeft gewerkt. Over het idealistische begin en de harde realiteit.
We waren 2 hele idealistische dokters met echt enorme idealen over hoe wij de wereld konden veranderen door ons dokter zijn. Pieter en ik. En wij kenden een gezondheidscentrum in Den Bosch-Oost, Samen Beter. Die mensen kenden we en in opvolging van hun zijn wij dus in De Mundel een praktijk begonnen. Of een gezondheidscentrum was de opzet. Toen zijn we in contact gekomen met een aantal buurtbewoners. En samen met die mensen zijn we toen begonnen om na te denken en te praten over hoe gaan we dat aanpakken. En daar hoorde Anja bij. Uiteindelijk zijn wij, want we begonnen met helemaal niks. We hebben een huis gekocht. Dat was al heel moeilijk om een hypotheek te kunnen krijgen, want we hadden helemaal niks. En het was ook een tijd waarin dokters heel veel werkloos waren. Dat was in begin 80er jaren, zeg maar. En toen zijn we naar de gemeente Den Bosch gegaan. En toen mochten we met behoud van uitkering, want we hadden gewoon een uitkering. Het was toen heel makkelijk om een uitkering te krijgen.
Want waarom waren waarom was er weinig werk voor dokters? Of wat was nou?
Ja. Ik denk dat er ook een economische recessie was. Dat er überhaupt weinig werk was voor afgestudeerde mensen. Want ik herinner me wel dat ik afstudeerde. Iedereen die afstudeerde in die tijd, die ging rechtstreeks naar de sociale dienst om een uitkering aan te vragen. En dat kreeg je meteen. Hoef je niks voor te doen of te laten zien of te bewijzen. Mensen die, en er waren ook veel mensen die waren bewust baanloos. En het was zo'n andere tijd als nu. Ik denk dat er ook een economische recessie was, dat het daarmee te maken had. In ieder geval, wij kregen een uitkering en we hadden een stichting opgericht en wij gingen in loondienst bij die stichting. En wij begonnen als dokter daar. Ja, in het begin gingen we zitten wachten tot de eerste patiënt kwam. Zo ging dat toen. Dus dat is heel bijzonder.
Heb je lang gewacht?
Nou, de eerste dag kwamen er wel een paar. Maar we hadden ook een hele grote opening. Daar heb ik ook nog wat foto's van. Heel leuk dat we een fanfare in de straat hadden. En ik was poppendokter. Er kwamen allemaal kinderen met die poppen. En er ging dan gips omheen doen. Dus we hadden daar een groot feest van gemaakt toen we begonnen. Er kwamen wel buurtbewoners ook wel de eerste dagen al naar die praktijk toe. Wij waren zo de alternatieve dokters. Samen Beter. En er waren nog 2 andere dokters. Die waren homeopaten. En we werden niet geaccepteerd door de zittende dokters. Dus wij mochten ook niet meedoen in de weekenddienstregelingen en zo. Die wilden ons er niet bij hebben. Dus dat betekent dat wij met z'n zessen moesten we eigenlijk alle weekenden, avonden en nachten oplossen. Want je moet altijd bereikbaar zijn. Dus dat is jaren geduurd voordat wij een beetje geaccepteerd werden.
Waar
werden
lag dat dan aan?
Ja, wij waren alternatief en zij voelden dat als een soort bedreiging. Wij werkten ook part-time en wij waren gewoon zo anders. En het voelde denk ik als een bedreiging en daar mochten we er niet bij horen. Dus zo zijn wij begonnen en ja, eigenlijk best wel bijzonder als je vergelijkt met hoe het nu allemaal eruit ziet in de gezondheidszorg. En misschien zegt Piet Willems, zeg je al misschien iets. Die heeft daar een beetje in bemiddeld via Samen Beter. Er was een soort wijkopbouwwerker. Die heeft ons in contact gebracht met wijkbewoners en die allemaal meededen. Dus in het begin hadden wij geen assistentes, maar gastvrouwen en heren. Ja, de mensen kwamen binnen en die kregen een kopje koffie. En we hadden een soort huiskamer, dat was dan de wachtkamer. Het was ook een gewoon woonhuis. Dus zo zijn wij begonnen. En ja, goed, ik heb daar 35 jaar gewerkt en we zijn langzaamaan wel toegegroeid naar een normale praktijk. Omdat ik, ja, ik zelf vond ook, het is allemaal leuk en aardig, maar kwaliteit is ook belangrijk. Want we zaten op een gegeven moment ook heel veel te vergaderen altijd. En ik was op een gegeven moment ook al een beetje klaar mee met al dat vergaderen en al die vrijwilligers. En iedere keer opnieuw het wiel weer uit moeten vinden. En nou, toen is er later, ik weet niet precies wanneer, is die stichting ook opgeheven. En toen zijn we gewoon praktijkhouders, een maatschap geworden.
Patiënten op de Mundel.
We waren natuurlijk alternatief in de ogen van veel mensen. En niet alle bewoners werden patiënt bij ons. Natuurlijk zijn er ook veel mensen die gewoon al heel hun leven een dokter hebben en daar blij mee zijn. En die blijven gewoon bij die dokter. Maar wat wel heel grappig was, ik was eigenlijk een van de eerste vrouwelijke huisartsen in Den Bosch. Dat was toen echt heel bijzonder. Dus wat er gebeurde was, ik trok enorm veel vrouwen aan. Dus vrouwen kwamen eigenlijk van heinde en ver naar mij toe. Ik herinner me nog dat er een vrouw was. Die woonde in Engeland en die kwam bij mij. Hij was wel een Nederlandse vrouw, maar die kwam bij mij dat spiraaltje laten zetten. Want ja, dat wilden ze alleen maar bij een vrouw. Ja, zo. Dus we kregen ook wel... En eerst, vroeger hadden we nog niet zo'n beleid dat we alleen maar mensen uit de wijk wilden. Dus ze kwamen eigenlijk uit heel de stad... kwamen de vrouwen bij mij. Het is nu heel anders, hè, want nu zijn bijna allemaal vrouwen, alle dokters. Maar toen was het heel bijzonder. Maar we hebben natuurlijk ook wel ontwikkelingen in die wijk gezien. Want toen wij daar kwamen, woonden er toch nog heel veel autochtone Bossenaren. Alleen de Noorenborgstraat is zo'n enclave waar heel veel studenten woonden. Hè. Maar studenten zijn... is een groep die behoorlijk wisselt. Dus dat zijn mensen die komen en gaan. Dus je hebt een bepaalde groep die een paar jaar bij je in de praktijk zit en weer vertrekt. Ja, ook, je ziet ook al dat jonge mensen die gaan dan zich settelen. Die krijgen een relatie, die krijgen kinderen. En dan gaan ze verhuizen naar Empel of naar Maaspoort. En die bleven dan toch ook al bij ons hangen. Dus eigenlijk hadden wij door de hele stad verspreid uiteindelijk toch wel patiënten. Wat je ook ziet is dat mensen een beetje van je eigen leeftijd zijn en dat die met je meegroeien. Dus in het begin hadden we eigenlijk alleen maar jonge mensen in de praktijk. Dus dat is ook lekker makkelijk, want oude mensen is ingewikkeld. Ja, voor dokters. Ja, die hebben veel. Maar, maar langzaamaan kregen we steeds meer oude mensen in de praktijk. Dus die zijn echt met mij meegegroeid, snap je? Onze praktijk was heel divers eigenlijk. We hadden heel veel allochtonen in de praktijk, ontzettend veel. Maar ook mensen uit heel de wereld eigenlijk. Heel grappig. Uit China, uit Rusland, uit Afghanistan, Syrië. Ja, heel de wereld hadden wij patiënten. Wat het ook wel heel bijzonder en interessant maakt. Maar ook moeilijk, heel moeilijk. Want je krijgt ook alle problemen die in de wereld leven, krijg je allemaal... Jongen. Zo'n grote problematiek. Dan moesten we ook steeds meer tolkentelefoons gaan bellen. En, met tolken. En ja, dan heb je 10 minuten of een kwartier. En dan moet je al die problemen... Nou ja, ik vond dat heel moeilijk. Want we hebben ook gewoon te weinig ruimte, te weinig tijd. En te weinig om het allemaal te snappen. En er iets mee te doen ook, ja. Ik weet nog wel, mensen ook... De Dullywijk, zeg je dat iets? Vogelwijk, dat hoorde ook een beetje bij om. Daar kregen wij best veel patiënten vandaan. Heel rauw volk. Ja, ik hou er wel van. Heel leuke, rauwe volk. Ja. Maar je moest wel uitkijken, want als je niet precies deed wat zij wilden, dan konden ze ook... Wij zijn nog wel bedreigd, hoor. Dat je zei, we komen met een honkbalknuppel naar de praktijk. Als jij nou niet meteen komt, of zulke dingen... Ik heb wel meegemaakt dat ik dacht, ik ga hier niet alleen naartoe. Want ik vond het zo bedreigend. En dan belde ik de politie. Zo van, wil je meegaan? Want dan gingen ze bij de deur staan. En dan zo van, om mij te beschermen als er iets mis zou gaan.
Maar je bent wel veel bij mensen thuis geweest. Dus
heel
thuis.
Veel, ja. En dat vond ik ook ontzettend leuk. Want dan... zie je heel erg hoe mensen leven en dan krijg je heel veel informatie. En in de beginjaren, als er een baby geboren werd, dan ging je bijvoorbeeld ook altijd op kraambezoek. Nou, later kwam ik daar helemaal niet meer aan toe. Maar in het begin, ja, dan had je ook echt... De patiënten van de, laat me zeggen, de eerste 10 jaar... Dat waren ook mensen waar je echt een hele enorme band mee had. En heel goed kende. En ja, ook omdat je daar soms thuis kwam. En maar ook, ja, later is dat toch is ook onpersoonlijker geworden. Ook omdat de hoeveelheid patiënten natuurlijk. En dat er zoveel waren, dan is die band wordt minder persoonlijk. Maar dat was in het begin wel heel erg, ja. Ja, wat ook wel bijzonder was hoe wij ons presenteerden. Want wij vonden dat mensen ons bij de voornaam moesten noemen. Dat vonden wij toen belangrijk, want we vonden dat het een beetje gelijkwaardig moest zijn. Hè? Terwijl daar ben ik ook wel in veranderd, in hoe ik daar naar kijk. Ja, maar toen hadden patiënten soms ook het idee dat ze je gewoon je vriendin waren of zo. Hè? Terwijl ik denk, ja, dit slaat nergens op eigenlijk. Maar dat soort ideeën hadden wij toen. Nu denk ik, ja, je bent een professional en je gaat voor een klacht en je wil gewoon goed advies krijgen van een dokter. Dat heeft niks te maken. En er zit in dat opzicht zit er ook een verschil. Ik weet meer als die patiënt over het algemeen over een bepaald medisch probleem. En ik moet deskundig zijn, daar gaat het om. En ik hoef geen vriendin te zijn. Maar vroeger had ik dat soort ideeën toen blijkbaar. Maar dat geeft dan ook een gevoel bij de patiënt van dat ze ook... Natuurlijk moeten patiënten inbreng hebben in hun verhaal en je moet geïnteresseerd zijn in de patiënt. Maar het is ook wel fijn als mensen luisteren naar de adviezen die je geeft. En dat denk dat die kans iets groter is als je je als professional opstelt, denk ik.
Wonen op de Muntel.
Ja, over de Muntel. Wat moet ik daar nou over vertellen? Ja, echt een volkswijk. Maar wel een heel sfeervol. De huisjes, de mensen. Je ziet mensen op straat zitten. Mensen kletsen met elkaar. Mensen kennen elkaar. Een soort gezelligheid die er wel is, denk ik. Ja. Ik heb zelf de hele tijd ook in de Muntel gewoond. Op een gegeven moment ben ik daar weggegaan. Maar ik woonde toen op de Citadellaan. Dus ik liep daar ook heel veel rond. En ik had kleine kinderen en ik deed boodschappen daar. En het was gewoon gezellig.
Is dat niet ingewikkeld als huisarts?
Ja, precies. Dus dat was een van de redenen waarom ik daar verhuisd ben. Want mensen stonden gewoon dag en nacht bij mij aan te bellen ook. Als een kind ziek was, dan kwamen ze gewoon aanbellen. En dan zit je niet altijd op te wachten. Als mensen op een gegeven moment weten dat je daar woont. Dus, ik weet ook dat mensen in de supermarkt me aanspraken van... Oh, ik ben ongesteld geworden. En dat ik dan dacht, maar moest dat wel of moest dat nou niet? En dat gewoon allemaal niet meer zo goed. Want mensen denken dat je alles van hun precies weet als je ze tegenkomt in de supermarkt. Dat is gewoon niet zo. Maar mijn collega Pieter, die is altijd in de Muntel blijven wonen.
Vroeger, heel, heel lang geleden.
Toen ik net afstudeerde was het eigenlijk onmogelijk om huisarts te worden als je geen partner had. Ja, absurd. Maar als ik dienst had, dan werd je thuis gebeld, hè, van mijn man is ziek of zo. Dan ging ik weg, maar dan had ik geen telefoon meer. Dus je had alleen piepers. Dan moest er thuis iemand bij de telefoon zitten, om als er weer iemand belde en die mij dan kon oppiepen. Snap je?
Ja.
Ja, niet te geloven.
Oh, dat is
heel ingewikkeld. Dus en wij waren daarin ook wel een voorloper, want wij hadden dan een systeem, onze groep zeg maar, dat de telefoon, die kon je doorschakelen naar de GGD. En dan konden de mensen van de GGD de telefoon opnemen en ons oppiepen. Maar dan zat je met een pieper en dan werd je gepiept en dan moest je heel snel op zoek naar ergens een telefoon zoeken om te bellen van... Wat is er aan de hand? Ja, dat kun je allemaal niet meer voorstellen hoe ingewikkeld dat allemaal was om bereikbaar te kunnen zijn alleen al. Op een gegeven moment hadden we een soort walkie-talkie. En dan was je dan bereikbaar op, dan kon ik in ieder geval de deur uit. Maar ik heb ook wel eens gehoord, dat werkte op hetzelfde systeem als babyphones. En dat we wel eens gehoord hebben van mensen, als je dan in de buurt was van babyphones, dat ze mij konden horen praten met patiënt. Ja, zulke dingen. Dus het was primitief in de ogen van hoe je daar nu naar kijkt.
Door de jaren heen.
Ja, op een bepaalde manier is er niet zoveel veranderd misschien. Er worden nog steeds veel bossenaren, van die kleine straatjes allemaal. Maar die winkeltjes die verdwenen zijn, er is één supermarkt en dat is het. Ik zie nog zo die vrouw van die groentewinkel voor me, die daar die groenten stond te verkopen. Ja, dat was ook een heel speciaal iemand, ja. Die kende gewoon ook iedereen, denk ik. En die maakte praatjes met iedereen, zo dat. Ja, heel leuk. Dus er was een soort samenhang in die wijk die er nou waarschijnlijk niet meer is. En ja, dat heeft toch maar te maken met al die mensen die er al een hele leven gewoond hebben. En waarschijnlijk is dat heel erg veranderd ook door koophuizen en studenten misschien ook wel. En nu blijkbaar ook arbeidsmigranten heet dat, met een net woord. Maar dat volkse, dat is er denk ik nog steeds wel in de Muntel. Dus in die zin weet ik niet of er heel veel veranderd is. Je ziet, het is grappig, bijvoorbeeld de 12 Morgenstraat. Dus één kant koopwoning en de andere kant is huurwoning. En dan zie je gewoon heel erg goed het verschil in het soort mensen wat daar woont. En dat heb je denk ik in meer straten in de Muntel. Dat sommige, het verschil tussen koop- en woningbouw wonen, dat woont gewoon een heel ander soort mensen.
De Muntel in een beeld.
Och jee, een beeld. Het Kap- en Koopmansplein vind ik wel een mooie centrale plek. Ja, daar zit nu een supermarkt, hè. Maar daar komen denk ik heel veel mensen. Mensen gaan allemaal daar naar de winkel, denk ik. Dus dat is een goede plek. Maar wat zou daar moeten... een beeld. Er is wel heel veel samenhang, denk ik, toch nog steeds. Denk ik. Dat het een... ook, mensen zijn ook wel een beetje trots. Van, ik woon heel mijn leven hier al in de wijk. Zo, dat kunnen mensen ook wel zeggen. Dus dat ze zo trots hebben... dat ze uit die wijk komen. Dus iets met trots en samenhang en bij elkaar willen horen, zoiets. Er staat nu een beeld volgens mij van Kaplan Koopmans. Die is vermoord in de Tweede Wereldoorlog, dacht ik. Dus misschien zou dat dan... In... Nee, die mag niet weg natuurlijk. Dus ik weet het nog niet.
De buren.
Ja, die waren wel, bijna allemaal wel patiënt bij ons. En niet pers. Ja, we hadden wel altijd gedoe met de bovenburen. Maar dat was omdat dat was niet van ons, het pand boven ons. Ja, die huizen zitten ook allemaal heel raar in elkaar. Hè? Want je hebt dan in de Noornborgstraat allemaal huizen die heel diep doorlopen. Dan heb je één of twee kamertjes boven. En dan zit er in de deur, de deur daarna, zit de rest op de eerste verdieping. Dus het zit heel raar in elkaar. Maar we hadden bovenbuur en er waren studenten. En die, er waren heel vaak lekkages. Maar dan kwam die huiseigenaar, die deed gewoon helemaal niks aan het opknappen van dat huis. Dus daar hadden we altijd gedoe mee. Dat is wat me als eerste opkomt. Maar verder hadden wij... ja, wel een goede band met de buren, ja.
Buurtfeesten en zo.
En zijn er nog speciale feesten? Want je had het straks over een soort beginfeest met de poppendokter en alles. Hebben jullie nog vaker dat jullie op die manier betrokken zijn geweest in de buurt? Of
een... Ja, we hebben... het is leuk dat je dat vraagt. Want dus bij de opening hebben we dat gedaan. Toen wij 5 jaar bestonden, hebben we een groot feest in de Slinger gegeven. Ook met optredens van muziekbandjes, met wijkbewoners en dansen. En ja, het is heel grappig eigenlijk. Daar heb ik ook nog allemaal foto's van. Dat was heel leuk. Maar dat is ook de laatste keer geweest. Daarna gingen we, als we 10 jaar bestonden, dus gingen we uit eten met alle medewerkers. En toen we 20 en 25 jaar, toen hebben we het meer klein gehouden, alleen met de praktijk. Want die praktijk werd ook steeds groter. Maar nooit meer met buurtbewoners. Maar dat hebben we alleen gedaan bij de openingen toen we 5 jaar bestonden. Ja. Daarna ging ons idealisme werd langzaamaan ook wel minder, geloof ik.
Van idealisme naar realisme.
Het was ook niet zo realistisch allemaal. We waren een beetje naïef ook. En het was ook die tijdsgeest. 70er jaren, 80er jaren. Dat je dacht dat je de wereld kon veranderen. En we hadden dan zo'n politiserende hulpverlening. Dat je dacht dat je mensen door bijvoorbeeld, je hebt rugklachten, dat komt omdat je zwaar werk hebt. En dat mensen daardoor actie gaan voeren, om het heel simpel kort door de bocht te zeggen. Ja, dan merk je dat het helemaal niet zo werkt. En dat mensen gewoon alleen maar met hun eigen hakje bezig zijn. En we hadden ook wel de overtuiging dat heel veel klachten psychosomatisch zijn, wat ik nog steeds wel denk. En dat het goed is om ook te kijken naar spanning of stress of dingen die meespelen in klachten. Toen hadden we ook, toen we begonnen, een maatschappelijk werkster erbij. Dus dan konden mensen ook heel makkelijk doorsturen naar haar om te praten over problemen. Maar je merkte dan ook dat dat eigenlijk alleen maar werkt bij hoger opgeleide mensen. Bij mensen uit de wijk. Ja, die willen gewoon een pilletje en die willen geen gezeik, die willen niet praten, die willen dat helemaal niet. Dus het is een soort elitaire idee eigenlijk om te denken dat mensen willen kijken naar de oorsprong van hun rugpijn of hun maagpijn. Dat willen heel veel mensen helemaal niet. Mensen willen ook bijvoorbeeld, ik ben helemaal niet tegen ik ben echt wel tegen kalmerende pil of antidepressiva. Maar mensen willen dat gewoon. Die zijn depressief en die willen pillen. Die willen niet kijken naar waarom ben ik depressief of daar gesprekken over hebben. Er zijn natuurlijk wel mensen die dat wel willen, maar een grote groep wil dat niet. Eigenlijk is het een beetje elitair om te denken dat jij mensen kan veranderen. Of is het een beetje hooghart? Want mensen bepalen zelf wel wat ze bij jou zoeken of wat ze van je willen eigenlijk. Hè? Dus wij waren niet realistisch, denk ik. In te denken dat je de wereld kan veranderen door dokter te zijn. Nee, dat is gewoon niet zo. Ik vond het langzaamaan, ja goed, in die 35 jaar is natuurlijk heel veel gebeurd en veranderd. En de laatste jaren vond ik het wel steeds zwaarder worden. En wat dingen die ik net al vertelde, met heel veel buitenlandse mensen, heel veel problematiek. Steeds drukker, want je denkt, je krijgt steeds meer personeel, praktijkondersteuners die allerlei dingen van je overnemen. Vooral de geprotocoliseerde zorg wordt, zoals bloeddrukcontroles en uitstrijkjes en nou ja, allerlei dingen. GGZ hadden we iemand voor. Maar ik vond het toch steeds zwaarder worden en druk. Mentaal ook. Maar mensen verwachten veel. Het is echt ontzettend druk. Veel druk. En ik was s'avonds gewoon steeds moe. Ja, het heeft ook vast met ouder worden te maken. Dat ik er gewoon moe van werd. Ik vond het gewoon veel. Toen ik stopte, dacht ik, nou, ik kan ook best gaan waarnemen en zo hier en daar eens gaan werken. Daar heb ik nog bij Samen Beter ook nog wel af en toe gewerkt. Maar ja, na 2 jaar vond ik dat eigenlijk ook een beetje veel. Ik werd ook heel veel gevraagd, want ze hadden daar steeds tekort aan dokters. En ik ben ook nog kenarts heel lang geweest. Dus bij euthanasie, als een arts euthanasie doet, een tweede arts kijken of het voldoet aan de wet. Dus dan heb je ook een gesprek met de patiënt die euthanasie wil. Nou, dat heb ik nog een paar jaar gedaan. Dat deed ik ook toen ik huisarts was. En nu doe ik dus niks meer op medisch gebied.
Heel erg bedankt voor het luisteren. In de volgende aflevering gaat Saskia in gesprek met Muntelaar Lorenzo Limburg. Je weet wel, van de hobbel.
Deze podcast is een productie van Paleis voor Volksvlijt. Gemaakt door Saskia de Haas. Sounddesign en muziek door Thomas Klinkenberg. Met dank aan Ronald Schenk voor het inspreken. Aan Petri van Bracht voor haar tijd en inbreng. En de zoete moeder voor het gebruik van de ontbijtzaal en de lekkere koffie. Tot de volgende keer!